gemeente vooraf de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Komende donderdag is er cursus geestelijke vorming in de Rehobothkerk. Op deze avond zal Steven Middelkoop spreken over de kerk en jongeren, jongeren en de kerk. Aanstaande donderdag vergadert de kerkenraad. Komende zaterdag is er een real-time jongerenavond. Dan zal Kees van Vianen spreken over het onderwerp Geloven is niet moeilijk. De avond vindt plaats in het Edu Delta College aan de Lange Weg in Sommelsdijk. De aanvang is om 7:45. Volgende week zondag zal er voorbereiding zijn voor het heilig avondmaal. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 111, de versen 2 en 6. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig. En vers 6, zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht. Psalm 111, versen 2 en 6.
Thank you.
Gemeente, luisteren wij eerst naar de heilige wet van de Heere. En daarna zingen wij Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Psalm 130, het tweede vers, na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing van morgen is Prediker hoofdstuk 12. Het Bijbelboek Prediker, we willen nog eenmaal daarbij stilstaan. In de oudejaarsavondsdienst en de nieuwjaarsmorgendienst hebben we iets uit Prediker bezien. En nu dan op deze eerste zondag van het nieuwe jaar willen wij nog eenmaal kijken naar Prediker. Prediker 12 is het hoofdstuk dat wij willen lezen. En daar lezen wij Gods woord. En gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelve. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken wederkomen na de regen. In de dag wanneer de wachters van het huis zullen beven en de sterke mannen zichzelf zullen krommen, en de maalsters zullen stilstaan, omdat zij minder geworden zijn, en die door de vensteren zien verduisterd zullen worden, en de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden. Als er is een nederig geluid der maling, en hij opstaat op de stem van het vogeltje, en al de zangeressen nedergebogen zullen worden, ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen, en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg, en de amandelboom zal bloeien, en dat de sprinkhaan zichzelf een last zal wezen, en dat de lust zal vergaan. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Eer dan het zilveren koord ontketend wordt. En de gulden schaal in stukken gestoten wordt. En de kruik aan de springader gebroken wordt. En het rad aan de bornput in stukken gestoten wordt. En dat het stof weder tot aarde keert als het geweest is. En de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Het is al ijdelheid. En voorts, terwijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht. Hij stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden. En het geschrevene is recht, woorden der waarheid. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen, die gegeven zijn van de enige herder. En wat boven dezelve is, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Van vele boeken te maken is geen einde. En veel lezen is vermoeiing des vleeses. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed of hetzij kwaad. De tekst voor de prediking van morgen wordt gevormd door vers 13. Prediker 12, vers 13. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden. Want dit betaamt alle mensen. In ons gebedgemeente willen wij denken aan zuster Blok, die verzwakt is. Wij willen denken aan Justin den Hoed, die deze week weer een chemotherapie mag ondergaan. We willen ook dankzegging doen dat Corné de Geus, onze broeder, geopereerd kon worden en dat de operatie heel goed ging. Hij mag ook nu in de kerk zijn. We zijn dankbaar dat zuster Hobbel ook weer in de kerk kan zijn na haar operatie en ziekenhuisopname. We willen ook dankzegging doen voor broeder en zuster Baan. Nu zij afgelopen week 45 jaar getrouwd mochten zijn. En we willen ook denken aan de familie Ververs. Want gisteravond is zuster Maya Ververs overleden in het ziekenhuis. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, eeuwige majesteit, koning der koningen, u die alle macht hebt in hemel en op aarde, u bent onze verwachting, onze troost, onze hoop en onze hulp is in uw naam. En zo, Heere, mogen wij tot u komen op deze eerste zondag van het nieuwe jaar 2019. Dank u, Heere, dat de prediking doorgang mag vinden en dat wij samen mogen zijn in uw huis rondom uw woord. Het is een voorrecht om weer te mogen luisteren naar uw heerlijk evangelie. Heere, het is een voorrecht dat u ons roept tot de zaligheid. En Heere, dan kunnen wij dat voorrecht niet genoeg waarderen. Dat u zo goed bent voor ons. Dat terwijl wij zoveel zonden en tekorten hebben. En wanneer wij in dit nieuwe jaar alweer talloze zonden begaan hebben. En veel onaangeroerd hebben gelaten wat we wel hadden moeten doen. Dat ondanks wie wij geweest zijn, dat u ons samenroept. En eigenlijk kan dat helemaal niet. Want u bent een heilige God. En u kunt geen gemeenschap hebben met de zonde. En nu roept u ons om in gemeenschap met u te staan door uw heilige geest. Heer, hoe kunnen wij u ontmoeten? Hoe kunnen wij u ontvangen? Want wij zijn zondaren en u bent de heilige God. Ook het volk Israël van ouds mocht alleen maar naderen tot uw huis, tot de tabernakel en de tempel met een offer. Omdat u een verterend vuur bent, zo heilig. Volmaakt heilig bent u. En zo, Heere, geldt het ook voor ons, dat ook wij een verzoening nodig hebben om tot u te mogen naderen. En wij weten waar die verzoening ligt. In uw enige geboren zoon. U hebt uw zoon gegeven als offer voor de zonden. En u hebt hem geschonken, zodat wij een verse en levende weg hebben, een nieuwe weg, een geopende weg, tot in het binnenste heiligdom. Heere, wij danken u voor dat wonder. Heere, wil onze ogen openen voor de noodzakelijkheid van Christus. En wilt u onze ogen openen voor de schoonheid en de dierbaarheid en de liefelijkheid van de Heere Jezus Christus. En laat het toch zo mogen zijn in ons leven, dat ons leven Christus is. Dat u de vulling en de levensinhoud van ons bent. En dat wij op u gericht mogen zijn in het leven. Dat wij uw werken mogen overdenken. Wilt u ons daar een lust toe geven? Van nature ontbreekt het ons daaraan. En hebben we overal zin in, behalve te overdenken wie u bent. En dat vinden we dan ook nog moeilijk, om te mediteren over wie u bent. Maar daartoe geeft u ons gelukkig uw woord. En daarin spreekt u gewis tot elk die voor u leeft. Heer, heb dank dat uw woord dezelfde is, ook in 2019. En dat uw dragende trouw ook dezelfde is. En Heere, wil in uw trouw ons bearbeiden met uw Heilige Geest. En geef ons een smaak in om u te overdenken. En dat ons leven van u mag zijn. Heere, wij bidden u, wilt u krachtig werken met uw Heilige Geest in het midden van de gemeente. We bidden u voor hen die u in wezen niet kennen. Ze weten wel allerlei feiten van u, de Heere Jezus, en van uw woord, maar u zelf kennen zij niet. Want de persoon van Christus is van nature verborgen voor ons. Hij moet geopenbaard worden door de werking van uw geest. En u hebt uw geest beloofd aan hen die u daarom vragen. En u hebt beloofd dat in uw woord wij Christus zullen ontdekken en vinden. En zo bidden wij u dat wij een aangebonden leven mogen kennen aan uw genadetroon. Dat we daar uw woord mogen onderzoeken en mogen ontdekken hoe rijk het is om u te kennen, om het eeuwige leven in u te vinden, om een borg voor onze ziel te hebben, om de enige troost in leven en sterven, het enige houvast en bemoediging te kennen. Ja, u te kennen is het leven te kennen. En zo bidden wij u, Heer, om de werking van uw geest, dat die tot bekering mag leiden voor hen die nog onbekeerd leven. En we bidden u of u wilt doorwerken met uw geest bij uw kinderen, dat zij er al meer een smaak in mogen krijgen om u te dienen, om u te kennen. En dat zij, Heer, ook in de strijd des geloofs die je zijn zal, mogen volharden en niet zullen bezwijken en niet zullen toegeven. Maar dat uw volk zal leren, Heer, dat we onszelf moeten kruisigen en ons vlees moeten kruisigen, ons kruis op ons nemen en achter u aangaan. En dat we dat zelfs vrolijk mogen doen, omdat u een goede meester bent. Heere, gedenken ieder van ons, zoals we hier gekomen zijn in de kerk. Heere, u kent hen die bepaalde zorgen hebben, spanningen meemaken in het leven, die het leven soms moeilijk vinden. We bidden u, Heere, wilt u met uw rust en genade daar werken. Wilt u met uw geest ware vertroosting geven, uitzicht op u en inzicht in uw woord. En dat er een voortdurend opzicht mag zijn tot u, de levende God. O Heere, wij bidden u of u Justin den Hoed wilt gedenken wanneer hij komende week een chemotherapie moet ondergaan. Wilt u hem daartoe de kracht geven? Wilt u hem ook geestelijk bemoedigen? Laat hij het mogen ervaren dat u hem leidt en dat u hem vasthoudt. En wilt u hem zegenen met uw aanwezigheid? Want uw vriendelijk aangezicht verspreidt vrolijkheid en licht. Laat dat ook ten toon gespreid mogen worden in zijn hart. Heere, wilt u de geneesmiddelen die gebruikt worden zegenen, dat zijn gezondheid weer hersteld mag worden. Heere, wij willen u bidden voor zuster Blok in het verzorgingshuis. Het leek erop deze week alsof ze zou overlijden. Ze is ook heel zwak, maar u hebt daar ook lichamelijke kracht gegeven. Al is zij heel tenger en teer en eigenlijk uitgeteerd. En toch heeft ze nog zoveel kracht. Maar Heere, kracht komt ook van u en haar leven is in uw hand. Wij bidden u voor haar, of u haar vrede wil geven in het bloed van de Heere Jezus Christus. En of u haar nabij wil zijn en lijden beschermen. Heere, we willen u de rouwdragende familie Ververs opdragen. Nu Maya nog zo snel is heen gegaan. Heere, ontferm u over haar man Doris. En gedenkt u Bram en Danielle, ook nu zij een geliefde moeder moeten missen. Heere, wilt u in dit gezin werken met uw Heilige Geest en troost schenken in uw grote trouw. Heere, wij willen u ook bidden voor allen die in nood zijn, allen waar een zekere moeite is. U weet ook, Heere, hoe broeder Jaap Struik ook deze week een uitslag hoopt te ontvangen op onderzoek. Heere, wilt u geven dat het een gunstig uitslag mag zijn? Wilt u hem vasthouden en wilt u hem dicht aan u verbinden? En wij bidden u, Heere, zoudt u hem en ons willen verblijden met zo'n goede uitslag ook voor hem. Heere, wij zeggen u hartelijk dank dat broeder en zuster Baan hun 45-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Wat een vreugde voor hen, Heere. Als zij terugzien op hun leven, hoe u hen gezegend hebt met kinderen en kleinkinderen. En hoe u hen beiden gezegend hebt, ook in de gemeente, dat ze ook een plaats mochten en nog steeds mogen innemen in het midden van de gemeente. We zeggen u dank voor alles wat hij heeft mogen betekenen, hij samen met zijn vrouw. En Heere, wij dragen hen ook beiden aan u de Heere op. En wij bidden u of u met hen verder wil gaan, hen wil geleiden door uw Heilige Geest, hen wil vertroosten en verblijden en zegenen. Gedenkt u al hun kinderen en laat hun uitzicht mogen zijn op die levende God, dat zij mogen zien hoe u alles leidt in hun leven, ja, hoe u alle dingen doet medewerken ten goede in het leven van hen die u lief hebben en dat zij dat ook zo in hun leven mogen zien, tot eer van uw grote naam. Heere, zo willen wij u danken dat broeder De Geus ook weer terug mocht komen uit het ziekenhuis. Hij moest daar een nacht blijven. Heer, u weet in het verleden wat hij heeft meegemaakt met zijn andere schouder. En we danken u dat het nu veel beter lijkt te gaan met deze schouder. Heere, bewaart u hem voor pijn. Geef dat het mag herstellen en dat hij weer zijn krachten volkomen mag terugontvangen. Sterk hem, Heere, in zijn werk, studie en alle verantwoordelijkheden die hij draagt. En wilt u hem en de zijnen in alles goed en nabij zijn. We zeggen u dank, Heere, dat zuster Iti Hobbel ook in de kerk is. En we zeggen u hartelijk dank, Heere, voor uw trouw in haar leven. Dat er ook een geneesmiddel en een behandeling mocht zijn voor die nare bacterie waarmee ze behept was, dat u daarin voor haar gezorgd hebt en ook dat ze mag herstellen na haar knieoperatie. Heere, wilt u verder met haar gaan en na deze dubbele beproeving wilt u haar ook een dubbele zegen geven voor haar hart en ziel, ja, voor haar lichaam. Gedenk haar, Heere, en stel haar tot zegen voor haar man en voor kinderen en voor ons als gemeente. Zie een gunst op hen neer. En zo, Heere, willen wij u danken dat wij tot u mogen bidden. We bidden u of u een zegen wil geven over deze dienst. Sterk uw dienaar in het preken. Ondersteun ons allen in het luisteren. Zegen hen die thuis meeluisteren en nauw aan ons verbonden zijn. Vroeger konden ze hier in de kerk aanwezig zijn. Maar Heere, nu kan dat niet meer, wilt u hen nabij zijn. En dat ze uw aanwezigheid mogen bemerken. En dat ze de vreze Gods mogen leren beoefenen. ook in hun omstandigheden. Zegen daartoe de bediening van uw woord van morgen. En gedenk ook aan alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Laten wij zingen Psalm 118. We zingen de versen 1 en 2. 118, 1 en 2. Geliefde gemeente, koning Salomo, die de prediker is, die dit boek geschreven heeft, vertelt ons dat hij gekeken heeft naar deze wereld in hoofdstuk 1, vers 1. En de conclusie was ijdelheid der ijdelheden. En dat was zo in zijn dagen, zo'n 3000 jaar geleden. Maar in feite is er niet zoveel veranderd. Het is nog steeds zo dat zonder God heeft het leven geen zin. Dan is er ook geen echte levensvulling. Maar Salomo, bij zijn zoektocht naar wijsheid en naar wat werkelijk waarde heeft, komt nu tot de conclusie. En dat zegt hij in onze tekst, van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Hij trekt nu de conclusie. En die is, vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Het is een slotconclusie. En het is eigenlijk zoiets als een prikkel. Een prikkel om ons voor te stuwen in een bepaalde richting. Het is een soort ossenstok die ze in zijn tijd gebruikten. Een ossenstok, een stok met een scherpe ijzeren punt. En daarmee kon een koeienwachter een koe of een rund prikken om het een bepaalde kant op te laten gaan. En zo gebruikt Salomo voor ons vanmorgen zo'n ossenstok. En is hij een soort prikker die ons wil prikken in een bepaalde richting. En op deze eerste zondag van het nieuwe jaar luisteren wij naar de prikkel van koning Salomo. Zo zien wij in onze tekst de prikkel van de prediker. Hij wijst ons op vergankelijkheid van het leven. Vermaning tot behoud en vervulling van ons bestaan. Wij letten vanmorgen op de prikkel van de prediker. En hij wijst ons op vergankelijkheid van het leven. En ten tweede, vermaning tot behoud. En ten derde, vervulling van ons bestaan. Dus de prediker heeft heel goed rondgekeken op deze aarde en heeft gezien hoe mensen hun plezier zochten in alles wat de wereld ons kan bieden. Maar zijn conclusie is, het is allemaal ijdel en leeg. De wereld lijkt heel mooi, heel spannend. Maar het loopt uit op een koude douche, op een ontnuchtering. Het loopt uit op een fiasco. Voor elk mens die zonder God leeft. Wanneer wij zonder God door het leven gaan, dan lijkt ons leven op de Griekse mythologische figuur Sisyphus. Ik heb hem wel eens eerder genoemd. En in de Griekse mythologie was Sisyphus veroordeeld tot de onderwereld en hij moest steeds een zware steen rollen naar boven op een hoge berg. En wanneer hij bijna de top bereikt had met veel moeite die zware steen naar boven gerold had, dan rolde de steen weer naar beneden. En dan moest Sisyphus weer opnieuw beginnen. Weer die vermoeiende gangen, was hij bijna aan de top, rolde de steen weer naar beneden. En zo ging het altijd door. Ik las dat op het grafsteen. Iemand schreef daarover op een grafsteen van Albert Camus. Een Franse filosoof uit de 20e eeuw. De volgende woorden staan. En die zijn genomen uit de mythe van Sisyphus. Het worstelen naar de top geeft al voldoening aan het menselijk hart. Maar helaas, dat is fout. Want de top, worstelen naar de top, geeft geen voldoening. De top bereiken, dat alleen geeft voldoening. Maar dat bereikt de mens nooit zonder God. Dan bereikt men niets. En dat gold in de tijd van koning Salomo, 3000 jaar geleden. En dat geldt ook nog steeds in onze 21ste eeuw, aan het begin van 2019. De mens zonder God heeft geen leven. Maar alles is nutteloos en leeg. Hij houdt zich bezig met van alles en nog wat. En het einde van alles is dat hij niets overhoudt. Naakt komen wij op deze aarde. En naakt zullen wij van deze aarde weggaan. Alleen, het is de mens gezet. Eenmaal te sterven en dan het oordeel. En zonder God blijft de rampzaligheid alleen over. Dan heeft men niets meer. Het alternatief voor het geloof in de God van de Bijbel is grimmig, is koud, is hard. Als men niet meer in God wil geloven en zijn eigen weg wil gaan, dan kiest men voor de grootste ellende. Dan wordt de mens in het leven hier op aarde overgegeven tot futiliteit. En er zijn er hooguit maar wat tijdelijke genoegens waarmee we ons leven voor een tijd proberen te vullen om ons wat af te leiden. En onze gedachten te laten verstrooien. En dat noemen wij dan de tijd te doden. Omdat we ons anders maar vervelen. Maar dan heeft het leven eigenlijk niets te bieden. En als we dit leven uitgaan, het oordeel. En wat de mens dan ook probeert te doen op aarde als hij zonder God leeft, dan uiteindelijk verliest alles zijn glans en blijft er niets over. En dan wil men inderdaad ook maar doodgaan. En dan vraagt men naar de dokter om een pil, om er maar een eind aan te maken. Want het leven heeft niets meer te bieden. En waar leef ik voor? Want zonder God is er ook niets meer. Geen hoop, geen moed, geen troost. Dan is er alleen maar een zwart donker gat. En dan men verbeeldt zich dat na dit leven is er toch niets. Maak er dan maar een eind aan. En nu op aarde is er kunstlicht. Maar straks gaan alle lichten uit. Men maakt zichzelf wijs dat er niets meer is na de dood. Maar die mensen bedriegen zich. En de meerderheid van ons volk bedriegt zichzelf ook tegen beter weten in. Maar nu wil koning Salomo ons leren dat ware vreugde en een glanzende, stralende blik in de ogen en vaste hoop, zelfs bij het naderen van de dood, dat er nog een glans mag liggen op het aangezicht, omdat er ware, vaste hoop is dat na dit leven waarin de Heere mij altijd gedragen heeft en ik altijd zijn trouw ervaren heb en hij was er altijd in dagen van moeite en er gebeurden zaken waar ik geen invloed op kon uitoefenen, maar precies wat ik nodig had en daarin zag ik dat hij voor mij zorgde, dan aan het einde van een leven, dan is het leven mij bereid, een heerlijkheid met hem. Dat is het leven met God. En koning Salomo weet dat heel goed. Er was niemand zo wijs als hij. Al heeft hij het geprobeerd in alle mogelijke manieren om wat zin in het leven te vinden. De conclusie van alles is vreest God en eert zijn geboden. En zo zegt hij in ons teksthoofdstuk in vers 1, zegt hij, gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke ge zeggen zult, ik heb geen lust in dezelve. Hij nadert, hij werkt toe aan zijn slotconclusie. En dan richt hij zich vooral op de jongeren. Eigenlijk is Prediker 12, het is voor ons allemaal bestemd. Maar het is eigenlijk een preek voor jongeren. Want koning Salomo waarschuwt de jongeren om niet te wachten totdat ze oud zijn om de Heere te zoeken. Want als ze oud zijn, dan lukt het vaak niet meer. Dan heeft men zoveel te stellen met het lichaam. En dan gaat Salomo na vers 1, gaat hij in beeldende taal uitdrukken wat wil zeggen om oud te worden. En zo zien we hier een metafoor, een stuk symboliek in beeldende taal. De versen die na vers 1 volgen. De ogen worden minder als men oud wordt. Dat is uit vers 2 de zon en het licht. Ze worden verduisterd. In vers 3 spreekt hij bijvoorbeeld over de wachters van het huis. Dat zijn de handen. En de handen gaan beven. En in vers 3 lezen we ook van de sterke mannen die zich krommen. Het is beeldende taal. Die sterke mannen, dat zijn de benen. Men wordt krommer. Die gaan krom staan. En de maalsters, die houden op. De maalsters, dat zijn de tanden. Die worden al minder. En vers 4 spreekt over het gehoor dat minder wordt. Wat zegt u? Men wordt dover. En de zangeressen, dat is de stem, zingt niet meer zo helder. En vers 5 laat zien dat ouderen het soms moeite hebben om over een drempel heen te stappen. Sommigen uit onze gemeente ervaren dat. En misschien zullen wij dat ook vroeg of laat ook ervaren. Dat het lopen zo moeilijk gaat. Waar je vroeger nooit aan dacht, dat vindt nu plaats. En zo zijn er meer van zulke beelden de uitdrukking waarin Salomo de ouderdom aangeeft. En dan uiteindelijk lezen wij in vers 5 dan, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. En in vers 6 wordt in beeldende taal ook in feite het sterven, het afsnijden van het leven hier op aarde aangegeven. Het zilveren koord wordt ontketen, wordt losgemaakt. De gulden schaal wordt in stukken gestoten. De kruik aan de springaarde wordt gebroken. Het rad aan de bornput in stukken gestoten. En het stof wederom tot aarde keert als het geweest is. En de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. En nu is het mogelijk in dit leven dat de Heer iemand met een goede gezondheid zegent. En dat ziekten vermeden kunnen worden of hem niet zullen treffen. Maar de dood kan geen mens ontlopen. Iemand heeft eigenlijk het leven vergeleken met een overvloedige maaltijd. Die gegeven wordt aan iemand die ter dood veroordeeld is. De maaltijd is heerlijk, overvloed. Maar er hangt een donkere wolk daarboven. Straks wordt hij terechtgesteld. En zo kunnen wij in het leven eten en drinken, feesten, studeren, uitgaan en doen wat u wilt. Maar het wordt minder en uiteindelijk wordt het gedoofd. En dan denken wij aan wat de Heer Jezus sprak over die rijke dwaas in Lucas 12, vers 20, die een fantastische oogst had. En hij sprak tot zichzelf: ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet en drink, wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wien zal het zijn? Waarom was die man dwaas? Niet omdat hij rijk was. Niet omdat hij grotere schuren bouwde. Maar omdat hij God vergat. En hij dacht niet aan het sterven. Hij zei tegen zichzelf: neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar hij dacht niet aan God. Net zoals de mensen, misschien hebt u wel eens gelezen op de Titanic, dat grote passagiersschip dat vergaan is vlak voor de kust van Canada, op een ijsberg gestoten, en de scheepsbouwers hadden gezegd: het is onzinkbaar, dit schip. En op de eerste vaart zonk het schip. En terwijl het schip op een ijsberg ramde en een grotere scheur in de kiel van het schip was en water stroomde binnen, zaten de mensen op de dansvloeren en op het dek te feesten en te drinken en te dansen, en ze dachten niet eens aan sterven. En zo kunnen mensen ook in het leven staan. Dat ze niet denken aan die kwade dagen, niet aan willen denken. En de dood maar voor zich uitschuiven. En ze denken: als ze oud zijn, dan kunnen ze zich wel bekeren. Maar mensen hebben niet het idee dat het leven is om plezier te maken. De jeugd, als je jong bent. Je bent maar eenmaal jong, zeggen ze. Dan moet je dus plezier maken. Alsof je later geen vreugde kunt hebben in je leven. Maar zo denken mensen dat. Ja, dat is de jeugd. En als ze wat ouder worden, komen ze in het volle leven te staan, dan moeten ze vooruitkomen. Dan moeten ze succes hebben en inkomen behalen. En op de oude dag, dan kunnen we nog altijd wel nadenken over de godsdienst. Maar dat is verkeerd. Want de ouderdom, dan is het vaak te laat om dan nog te denken aan bekering. Als mensen met zijn lichaam zoveel te stellen hebben, dan hebben ze geen oog en geen lust en geen zin om nog over geestelijke worstelingen na te denken. En daarom zegt Prediker aan ons allen: gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen. Nu, terwijl je sterk bent, terwijl je gezond bent, terwijl je jong bent en krachtig, terwijl je leven gevormd wordt, jonge mensen, zoek nu de Heere. En denk niet dat het zoeken van de Heere en het leven met de Heere beknottend is. En dat je dan een naargeestig leven hebt. Dat is een leugen van de duivel. Het is juist met de Heere dat je ware, echte vreugde ervaart. Echte rust. Echte vriendschap. Hou vast in het leven. Richting in je bestaan. De Heere geeft ware vreugde. De grootste vreugde. En de diepste blijdschap die je maar bestaat. En daarom in je jonge jaren, laat je leven verrijkt worden, doordat je de Heere ernstig zoekt. Hij heeft je geschapen en hij wil je leven leiden, dat het goed mag komen met je. En daarom vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. Vreest God, houdt zijn geboden. En daar gaat het om in het leven. Dit woord is een prikkel. Dit woord is als spijkers en nagels die ingeslagen worden. Vers 11. Maar deze woorden zijn van de goede herder, die vol liefde is. De goede herder roept ons toe van door het Bijbelboek Prediker, door de woorden van zijn knecht Salomo. Hij roept ons toe, de Heere Jezus. En hij roept ons toe met sterke bewoordingen. Mensen die alleen maar zachte woorden gebruiken, hoeven helemaal niet goed te zijn. Maar zij die de waarheid zeggen, ook klinkt de waarheid wat hard. En al is het wat stuitend en al is het scherp ontdekkend, dat is juist zo goed. Daar heb je wat aan als je de waarheid gezegd wordt en dat het leven geopend wordt en de weg geopend wordt in de Heer Jezus Christus. Als u geopereerd wordt, dan wilt u toch ook niet dat de chirurg een mes gebruikt van rubber om maar over uw rug wat heen te wrijven en zeggen, nou, het is klaar. Ja, en ik heb ook geen pijn gevoeld. Nee, het was mooi. Nee, het is helemaal niet mooi. Want het gezwel zit er nog. En dan wilt u dat hij een vlijmscherp mes gebruikt. En ook al doet het pijn, want dat gezwel moet eruit. Het doet pijn, maar het is goed. En zo spreekt de Heer Jezus uit het Bijbelboek Prediker. Misschien komen die woorden pijnlijk over, maar het is goed. Prediker is iemand hier die hard roept, kom terug, pas op. Iemand komt dicht bij de ravijn. En dan gebruik je geen zachte woorden, zou je eens overdenken om terug te komen. Kom terug. En zo prikt Prediker ons vanmorgen, gemeente. Omdat Prediker ons het goede voorhoudt. Leven en overvloed met de Heere Jezus Christus. Een leven van liefde met Hem. Een leven van ware troost. Het is een goede prikkel. Het wordt gehanteerd door de goede herder. Want God zoekt uw behoud. En zo zien we ook een vermaning tot behoud. Want we worden hier geprikt om te gaan in een bepaalde richting. Wat zegt de prediker? Hij zegt heel eenvoudig, vrees God en houd zijn geboden. Dat noemt hij het einde van de zaak, de slotconclusie. Vrees God en houd zijn geboden. Het leven op aarde is verziekt. En zolang we zonder God leven, zijn wij ook verziekt. We moeten de ziekte leren onderkennen. En we moeten er afstand van nemen. Van alles wat bezig is ons leven te verwoesten. En dat wij verlost worden van een eindeloos bestaan van zinloosheid. En daarom wat we nodig hebben is God te vrezen. God te vrezen. Maar dan zijn er ook mensen die zeggen, ja, God vrezen, dat is iets uit het Oude Testament. Daar wordt altijd over de vrezen des Heren gesproken. Daar vrezen de mensen voor God. Maar dat doen wij in het Nieuwe Testament niet meer. Maar wat was het dan wat de Heere Jezus zei in Lucas 12, vers 4, mijn vrienden, vreest u niet voor degenen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen, maar ik zal u tonen wie gij vrezen zult. Vrees die nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen, ja, ik zeg u, vrees te dien. De vrezen des Heren is positief. Het is goed. Het is nodig. Het is een kenmerk van het leven met de Heren in zowel Oud als Nieuwe Testament. De vreze des Heren is een vrees die ons verlost van alle mensenvrees. De vreze des Heren is rijk. Het is geen angst. Angst is een reactie van schuld. Dan rent de mensen bij God weg in angst. En dan zullen ze proberen te doen op de jongste dag. Dan zullen ze doodsbang zijn voor God. Voor de Heer Jezus als hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dan zijn ze bang voor hem. Maar dat wordt niet bedoeld wanneer wij spreken hier over vrees God. De vreze Gods is een zegen. Dan hebt u adembenemend ontzag voor wie God is. Het is een vrezen waarbij liefde is tot God. Een begeren om hem te kennen. Om zijn beeld gelijkvormig te worden. Tegelijkertijd gaat de mens zich schamen voor hoe hij het ervan afgebracht heeft. En dat hij God niet de eer gegeven heeft waar hij recht op heeft. En dat zij God niet gezocht en gediend hebben met die ijver zoals ze schuldig waren te doen. De vreze des Heren is diep ontzag dat God zijn Zoon wilde geven. Adembenemend ontzag dat God het liefste wat hij had gaf. Om zondaren te kunnen zalig maken. Om hen te kunnen herstellen in gemeenschap met hem. De vreze Gods is vol liefde. Een liefde om wie God is. En om wat God gedaan heeft. Het is een besef van zijn majesteitelijke tegenwoordigheid. Het is een overweldigend besef van het voorrecht dat wij tot hem mogen spreken. En dan in de vreze God is het dat zijn goedkeuring over uw leven alles voor u is. En dat zijn afkeuring voor u het ergste is wat er bestaat. Dan gaat het in mijn leven om wat God wil. En dan wordt alles in mijn leven gericht op hem. Dan let u op zijn grootheid, op zijn macht, op zijn trouw, op zijn barmhartigheid, op zijn goedertierenheid. En dan wordt u opgetild door het besef van wie God is. En zie, deze is onze God. Hij zal mij dragen. Omdat hij het gezegd heeft, ik zal u opnemen, ik zal u dragen. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen. En als hij bij mij is, dan is het goed. Dan kan ik verder, van dag tot dag. O, waar is de vreze des Heren rijk? Dan ben ik nooit alleen. Dan is de God des heils mijn herder. Heb ik geen gebrek, geen gevaar te vrezen. Dan verheug ik mij in wie hij is. Dan verheug ik mij in zijn trouw, in zijn goedertierenheid. En dan ga ik ontdekken hoe hij mij door en door kent. En dan ga ik ook mezelf leren zien zoals hij mij ziet. En dat zijn grote, heerlijke waarheden. En ik word klein. En hij wordt groot. Ik word ootmoedig, nederig van hart. En hij moet alle eer ontvangen. Dan wordt hij het doel van mijn leven. Het leven is mij Christus. En het sterven is gewin. Dan moeten alle dingen meewerken ten goede voor u. Wanneer iemand vergeving ervaart van zijn zonden, dan wil hij God vrezen. Want er is vergeving bij God, opdat hij gevreesd wordt. Wat we zongen uit Psalm 130. En die vrees en ontzag is nogmaals doordrenkt met liefde. Zoals een kind dat heeft voor een goede vader. Respect, ontzag, liefde. En dan accepteert dat kind alles wat zijn goede vader hem toeschikt. Want hij weet, vader zorgt voor mij en heeft mij lief. Hij draagt mij, hij bemoedigt mij, hij ondersteunt mij, hij stimuleert mij. En zo kan ik verder met deze vaderlijke bemoedigingen. En ook al mankeert er nog zoveel aan mij, hij bemoedigt mij en gaat verder met mij. O, die vreze des Heren, daarin wordt God groot en ik klein. Maarten Luther zei het al in zijn twistgesprek met de humanist Erasmus. Erasmus die nog waarde wilde toekennen aan de vrije wil van de mens. En Luther die getuigde, de wil van de mens is verdorven. We zijn alles afhankelijk. En dan schreef Luther de diepe woorden aan Erasmus. Uw God is te mensvormig. Want Luther wilde God, God laten zijn. Hij wist dat wanneer we God niet vrezen, dan kennen we God niet. Maar wanneer wij God kennen, worden we overweldigd door zijn aanwezigheid. En wanneer u daar smaak in krijgt, dan wordt de gemeenschap met God het hoogste in het leven. En dan kan een kind van God uitzien naar dat moment waarop hij volkomen God mag kennen en zien zoals hij is in heerlijkheid. En zo is de vreze des Heren alles. Het is ook het begin van de kennis. Het is ook het begin van de wijsheid. Zo spreekt de schrift daarover. En zonder God zoeken we naar kennis, maar we vinden het niet. Een hooggeleerde professor die God niet vreest. De Bijbel getuigt, de vreze des Heren is het beginsel van de kennis, van de wijsheid. Dan heeft een hooggeleerde professor niet de ware kennis ontdekt, terwijl een eenvoudige arbeider die de Heere vreest, heeft wel die ware kennis ontdekt. Ook al is hij lang niet zo knap als die professor. Maar als u God vreest, dan hebt u kennis gevonden. Hebt u wijsheid gevonden. En dan is de verborgenheid des Heren bij degenen die hem vrezen. Maar zonder de vreze Gods, dan is er geen kennis, dan is het leven een puzzel, een raadsel waar we niet uitkomen. Dan wordt alles zinloos. Er is een grote ironie in het atheïsme. Ik zei laatst, een paar dagen terug, dat het toch ironisch is dat een atheïst God haat. Hij haat iemand die niet eens bestaat naar zijn denken. Hoe vreemd is dat? En ook verder in het atheïsme, mensen die God afwijzen, die zien de schoonheid soms van de natuur. En dan is er iets in hen dat lof en aanbidding wil brengen. Of hoe het menselijk lichaam en het menselijk brein in elkaar zit. Dan is er iets aanbiddenswaardig in die werken die wij zien. Maar een atheïst heeft niemand om te aanbidden. En dan zegt hij maar, nou, dan is het allemaal maar toevallig geweest. En wanneer een atheïst in grote nood is en in moeite, in doodsgevaar, wanneer de granaten rondom hem ontploffen en mensen gillen en neergeveld worden, in doodsgevaar zijn, dan hebben ze de neiging om te roepen om hulp en redding naar iemand. Maar er is niemand. Het is niks. En dat is de ironie van de moderne mens. Maar wanneer wij de vrezen des Heren kennen, dan weten wij dat Hij er is. En dan aanbidden wij Hem om zijn grootheid. En mag u Hem aanroepen in de nood. Want wie Hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. De vreze des Heren is rein, schreef David al, Psalm 19. De vreze des Heren geeft helderheid, licht in het leven, waardigheid aan het menselijk karakter. Het geeft mensen de moed om alleen te staan, de moed om op te staan voor wat rechtvaardig en goed is en tegen te staan tegen dat wat onrechtvaardig en verkeerd is. Door de vreze des Heren worden jonge mensen gemotiveerd om beslissingen te nemen die andere jongeren niet nemen. En dat die mensen, jongeren die de vreze des Heren kennen, die nemen de goede beslissingen. Ze willen de Heren vrezen. Met Hem door het leven gaan. En deze mensen lijden ook geen gebrek. Die lijden geen gebrek. Kunnen wel eens moeite in het leven zijn, maar toch geen gebrek. Kunnen wel eens moeite zijn dat de Heer hen kort daarna opneemt in heerlijkheid. Dat kan. Maar ze lijden uiteindelijk geen gebrek. Ze zijn verlost van het relativisme. Dat maakt het allemaal ook uit. Nee, daar zijn ze van verlost. Ze hebben richting. God liefhebben. En deze eenvoudige mensen die de vreze des Heren kennen, zijn niet alleen moedig, ze zijn onoverwinnelijk. De duivel kan hen niet overwinnen. Hij knarst zijn tanden, hij valt op hen aan, als de Heer het hem toelaat. Maar God ondersteunt hen. Daar komt het door. Niet in zichzelf. God ondersteunt hen. Ze worden gedragen in de eeuwige armen. Dan kan er toch niets gebeuren. Dan houdt Hij hen toch vast. Ook al razen stormen eroverheen. Ze zijn onoverwinnelijk. Paulus zegt het toch. Meer dan overwinnaars door Hem die ons lief gehad heeft. En zo stonden die drie vrienden van Daniël voor een razende vuur. En ze zeiden tegen Nebukadnezar: onze God kan ons redden, zelfs van uw vuur. En ook al zal onze God ons niet redden, als het hem niet behaagt ons te redden, wij zullen toch niet voor uw goden gaan buigen. Dat was de vreze des Heren. Dat waren jongeren die onoverwinnelijk waren. En wie zijn dat dan die in de vreze des Heren leven? Dat zijn mensen die tot God bekeerd zijn. Dat zijn mensen die gezien hebben dat hun leven niets voorstelt zonder God. Ze hebben gezien de rechtvaardige eis die God op hen legt. Misschien zijn ze er eerst tegenin gegaan. Maar hun weerstand werd verbroken. Ze moesten buigen voor deze goede God. Ze zagen Christus in zijn schoonheid. Hoe hij hun schuld moest dragen aan het vloekhout. En ze zagen dat die zonde hun schuld was. Dat kruis was hun opstand. En dan leren ze de Heer Jezus omhelzen als hun enig behoud. Ze leren zichzelf loslaten en ze vallen neer in overgave voor Hem. Heere, neemt u mijn leven en verandert mij. Ik kan het zelf niet doen. En dat de Heer hen vrij spreekt van schuld en straf en hen vrede legt in het hart en liefde tot Hem in het hart doet branden. Dat zijn de mensen die de Heere vrezen. En ze ontdekken een vreugde in God, naar waarde nooit te danken. Ze zien dat hij volmaakt, heerlijk is. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En nu komt de fleur in het leven. Nu komt er een glans over het leven. Nu heeft een jong mens zin om te leven met de Heere. Om te studeren met de Heere. Om te gaan trouwen in de Heere. Om een gezin te stichten in deze tijd in de Heere. Omdat, zie, deze is onze God. Want Christus is het doel van hun leven geworden. Hoe heerlijk om tegenover uw eigen verdorvenheid de eer en de heiligheid van de zaligmaker te zien. En hoe heerlijk om u te verheugen in de verborgen omgang in de binnenkamer met deze zaligmaker. Herkent u dit? Verlangt u ernaar? Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar komt het woord tot ons. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden. Dit betaamt alle mensen. Het is gepast voor alle mensen. U hebt misschien allerlei nieuwjaarsvoornemens. Maar dit betaamt alle mensen. Vreest God en houdt zijn geboden. En zo alleen kan de vervulling van ons bestaan zijn. Zo heeft het leven inhoud. Soms kan een mens ingezonken zijn, verdrietig, neerslachtig, bestreden. En wat een zegen is het om dan te leven in de vreze des Heren. Dit maakt het leven waardevol. Want we moeten goed weten dat ook vers 14 er staat dat God zal ieders werk in het oordeel brengen. Want dit leven stopt. En er komt een oordeel. Dan zullen Gods kinderen met vreugde ontvangen worden door de Heere. Ze zullen eeuwig opgenomen worden in de gunst van God. En in datzelfde oordeel zullen de goddelozen hun gerechtvaardigde straf ontvangen. En die goddelozen zijn niet alleen in de wereld. Die zijn helaas ook in de kerk. Mensen die weigeren God de eer te geven waar hij recht op heeft. Die weigeren zich gewonnen te geven. Die weigeren het woord van God serieus te nemen. Ze weigeren. En ze leven maar rustig verder. Ze hebben zo hun spelletjes, hun vertier, de leuke dingen van het leven. En ze leven zo verder. Jaar in, jaar uit. Jaar in, jaar uit. Zonder het woord van God serieus te nemen. En dat ze de nood van hun ziel niet onder ogen zien. Maar vrees God, houd zijn geboden. Dat is er wat Gods geest leert in het leven. En hij leert dat voor een ieder die voor hem buigt. Die luistert naar zijn woord. Die het woord onderzoekt. En daarbij gaat het niet zozeer om een uiterlijke levenswandel. Het gaat vooral om een innerlijke levenswandel, het hart. En wanneer het hart vernieuwd en veranderd wordt, dan zal dat uitwerken in een dagelijkse levenswandel van eerbaarheid en heiligheid. De Heere ziet het hart aan. Hoe is uw hart? vrees God. Houd zijn geboden. De vrezen des Heren, dat is niet een eenmalige zaak, dat is ook een groei daarin. Wanneer u de Heer leert kennen in het leven, dan beseft u ook, er is zoveel meer te kennen. Dan gaat u ook verder. Dan zoekt u de Heer meer en meer te kennen. Dan blijft dat een voortdurende patroon in het leven om uzelf te onderzoeken. En u krijgt stimulansen vanuit het woord van de Heer wat tot u spreekt. Soms krijgt u zelfs dagelijks stimulansen uit een hoofdstuk wat u gelezen hebt. En dat u daarover na kunt denken en in het gebed voor de Heer neerleggen. En al met al wordt een mens zo gevormd en veranderd door de beproevingen, door de leidingen, door de bestrijdingen. En door omgang, tere omgang met de Heere en met de Schrift, dan wordt een mens gevormd en veranderd zoals de Heere hem hebben wil. En dan is het ook goed om de leiding van de Heer in uw leven te overdenken. En probeer dan maar na te denken hoe alle dingen hebben meegewerkt ten goede in uw leven. Wanneer u deze vrezen Gods kent, mediteer daarover. En dan ziet u soms hoe de Heer, toen u verkeerde beslissingen nam, dat de Heer u toch op een andere weg leidde, omdat hij zorg voor u had. En zelfs in het verdriet, of zelfs in een gang naar het ziekenhuis, dat de Heer er toch was. En dat hij alles toch gewerkt heeft, dat het u ten goede was. En dan ziet u ook nu dat elke morgen zijn trouw groot is en zijn goedertierenheid heerlijk over u is. En dat de Heer alles geleid heeft in uw leven, dat u ook hier onderwijs mag ontvangen vanuit zijn woord. En thuis in de binnenkamer, dan mag u gedenken hoe voor deze u de Heer heeft gunst bewezen. En om de vrezen des Heren te laten groeien, leef in de schaduw van het kruis van Christus. Wanneer u zijn liefde ziet, overdenk dat. Wat hij heeft meegemaakt aan het kruis, daar bewijst God zijn liefde voor u. Daar ziet u dat de Heer Jezus u heeft lief gehad. Dan zegt u, wie is een God als gij die de zonde vergeeft? Dan wilt u deze Heere vrezen. En zo mag u goede moed hebben in dit nieuwe jaar 2019. Amen. Zullen wij zingen Psalm 19, het zesde vers. Laten wij bidden en danken. Eeuwige en heerlijke majesteit, wij zeggen u dank dat wij hier samen mochten zijn in uw huis. O Vader, Zoon en Heilige Geest, drie-enige God, we zeggen u dank voor uw openbaring. En wat bent u te vrezen en te dienen en te volgen. En daarvoor is het toch nodig, Heere Jezus, dat u ons eerst bedient met uw bloed, met uw gebroken lichaam. Heer, en dat uw Heilige Geest ons gaat bedienen om onze harde harten te verbreken en onze harten te openen voor u. Heere, wij bidden u om uw Heilige Geest. Wilt u de naprediker op uw woord zijn? En wilt u geven dat deze prikkel ons mag leiden tot de vreze des Heren, dat we met u door het leven mogen gaan. Heere, gedenk ons, ook in het komend jaar, laat het mogen zijn in de vreze des Heren. Zie een gunst op ons neer en breng ons ook vanavond weer samen in uw huis. Om Jezus wil bidden wij dit. Amen. Laten wij zingen Psalm 77, het zevende vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.